Oh zo.
En als je een gesprek over vapen aan zou willen gaan, dan kan dat ook heel laagdrempelig. Net als met drank eigenlijk.
Ja.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schaik en ik ben praktijkhoudster bij jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. In de aflevering van vandaag ga ik weer met Mike, onze vaste gast van de podcast, in gesprek. En we hebben het over het onderwerp vapen. De wereld van vapen bestaat uit verleidelijke smaakjes, geuren en onze jongere generatie gaat hierop aan. Wij als ouders hebben echt reden om ons zorgen te maken. Maaike, daar zijn we weer.
Ja, leuk dat ik er weer ben.
Ja, weer wandelend in de podcast. Fijn dat je weer aanhaakt. En vandaag is het een onderwerp wat niet alleen over pubers gaat, want jouw kennis over pubers is natuurlijk groot, maar het gaat ook wel over tieners. En waar wij het samen over gaan hebben is vapen.
Ja.
Ja. En dan heb ik toch even de vraag, ook aan mezelf, maar ook aan jou. Heb jij wel eens gevaped?
Ik heb het wel eens geprobeerd, ja.
Ja?
Ja.
En?
Mijn beste vriendin die vaped. En toen was ik toch een keer heel nieuwsgierig naar wat is er nou aan. En hoe oud was ik? 18, denk ik. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen dat het me niet heel veel interesseerde.
Nee.
Omdat ik toen ook wel wist dat... Ik vond dat hele idee van die popcornlongen heel eng, weet ik nog. Dus ik dacht, ik probeer het een keer, maar ik was nooit van plan het echt te gaan doen, omdat ik het gewoon eng vond.
Oh, ja, gelukkig dat je dat brein dan hebt, dat je denkt, ik vind het gewoon eng.
Ja.
Ja, ik heb nooit gevaped en ik heb er ook nul interesse naar, maar dat komt denk ik ook omdat ik juist die geurtjes en dat zoetige, dat vind ik echt helemaal niks. Maar dat is natuurlijk wel wat die tieners juist heel interessant vinden.
Ja, zeker.
Kan je mij vertellen wat het nou precies is?
Ja, vapes zijn eigenlijk een soort elektronische kleine apparaatjes.
Ja.
Je hebt wegwerpvapes, maar je hebt ze ook die je kan opladen.
Okay.
En daar gaat een vloeistof in. En die vloeistof, daar zit nicotine in, maar ook bepaalde smaak- en geurstofjes. Die eigenlijk bedoeld zijn voor voeding. Dat is ook een risico, omdat er nog niet zo'n onderzoek naar is gedaan. Wat dat nou precies op de lange termijn gaat doen.
Okay.
Maar daar is wel onderzoek naar. Ja, en dat kan je roken.
Ja, en hoe kunnen ouders dat nou herkennen? Hoe ziet het er nou echt uit? Lijkt het op zo'n USB? Is het een flesje?
Nou, je hebt flesjes waar de vloeistof in zit. Die zou je kunnen zien liggen. Een soort kleine pipettenachtige flesjes zijn dat.
Ja.
Waar ook geurolie bijvoorbeeld in zou kunnen zitten.
Oh ja.
En daarmee kunnen ze die vapes dus bijvullen. Als het geen wegwerpvape is. Hè?
Ja.
En ze kunnen lijken op een soort van pennetjes, zeg maar. Met een zuigmondje eraan. Sommigen hebben ook een wat groter handvat met een batterij erin. Het kan inderdaad ook een beetje lijken op een USB-stick.
Ja. Jeetje, wat is het toch een ongelooflijk gek iets. Ik ben eigenlijk, hoe meer ik het er me in heb verdiept, ik ben eigenlijk steeds meer verbaasd van wat nou de aantrekkingskracht daarvan is. Wat denk jij?
Nou, het is begonnen als een product om te stoppen met roken juist.
Oh,
omdat het minder schadelijk zou zijn en om van het roken af te komen. Maar in de praktijk zit er eigenlijk altijd nicotine in. Mm-hmm. En het vervelende van de afgelopen jaren is dat die vapes steeds sterker worden.
Ja.
Dus veel meer puffs kun je er dan uithalen, zeg maar. En dat maakt dat er soms wel... Ik heb gelezen 2 pakjes sigaretten dat het 1 vape is, maar ook echt oplopend tot 20.
Ja, het is dus veel schadelijker, wat we tot nu toe weten, als gewoon roken.
Ja,
ja,
ja, omdat veel komt overeen en veel weten we gewoon nog niet.
Nee.
Maar er zijn ook verhalen over jongeren die op de IC komen vanwege die popcornlongen waar ik het over had. Hè?
Ja.
Maar ook omdat het plakkerige wat in die vape zit, krijg je sneller longontsteking door bijvoorbeeld. Omdat het een laagje in je longen vormt.
Mm-hmm.
Je hebt jongeren met slaapproblemen.
Ja.
Omdat je natuurlijk continu, veel jongeren doen dat ook binnen, omdat de geur is niet zo vervelend als roken, vinden veel mensen.
Mm-hmm.
Kunnen ze het ook makkelijk binnen doen en gebeurt het gewoon een stuk vaker en daardoor is het nicotine die je binnenkrijgt een stuk hoger.
Jeetje.
En je ziet dus echt dat jongeren wakker kunnen worden omdat ze dan een soort kick nodig hebben van die nicotine.
Huh. En dat is eigenlijk al best wel snel, zijn dit soort klachten, zijn er al?
Ja.
Ja, dus bij wijze van spreken als je al een week lang een beetje aan het vapen bent, dan kan dit alweer ontstaan.
Nou, dan zit het begin van de verslaving er al goed in.
Ja.
Of de verslaving zelf al wel.
Ja.
En de klachten, het hoesten, dat ga je bijvoorbeeld heel snel zien.
Ja. En in gedrag? Wat voor risico's zijn er? Wat zie je?
Ja, verschillende. Kijk, sommige jongeren die kunnen wel eens wat stiekemig worden. Hè? Als ze bijvoorbeeld weten, dit is echt niet de bedoeling. En ik zou wel eens straf kunnen krijgen.
Mm-hmm.
Dan kan het wat stiekem gedrag opleveren.
Ja.
Het kan ook zijn dat je van alles gaat ruiken boven, dat je speciale geurtjes ruikt en dat de deur opeens niet open mag.
Dat is echt een signaal, hè?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Maar ook als ze er wel open in zijn, dat ze bijvoorbeeld vaker naar buiten gaan eventjes. Of als ze niet binnen mag, dat ze naar buiten willen tijdens sociale bijeenkomsten. Hè? De hele tijd op zoek naar die nicotine.
Ja, exact. Ja, dus maar eigenlijk kan je stellen, we weten al dat dit echt enorme slechte toevoeging is op de markt. Klopt dat?
Ja, ja. Ja, en ja. Binnen die markt wordt het heel erg gericht op jongeren. Juist vanwege de kleurtjes, de smaakjes, de geurtjes.
Ja.
Jongeren zijn echt de groep die dat... Want 25% van de jongeren tussen de 12 en de 16 die heeft al eens gevaped. En je zag eigenlijk de afgelopen jaren dat roken heel erg afnam. Maar sinds dat vapen, ja, dat is eigenlijk de nieuwe hype.
Ja, het is ongelooflijk. Ja. En vanaf welke leeftijd?
Vanaf welke leeftijd ze dat gaan doen?
Ja.
Nou, dat is best jong hoor. Ik ken genoeg verhalen van jongeren, of kinderen dan, hè, van een jaar of 11 die dat al gaan doen.
Precies.
Op basisscholen.
Ja.
Is het een probleem? Is ook al veel voorlichting over.
Ja.
En het gaat ook wel over, kijk, het mag pas vanaf je 18e, hè.
Ja.
Alleen die kinderen die komen er vrij makkelijk aan en dan is de grootste boosdoener daarin toch wel Snapchat.
Ja, okay.
Dat was voor mij een eye-opener.
Ja.
Omdat dat is anoniem, die berichten die verdwijnen weer. Dan kun je eigenlijk gewoon zeggen, joh, er wordt ook echt een soort van geadverteerd. Met als je vaker bij mij afneemt, krijg je korting. En dat zijn dan gewoon jongeren van bijvoorbeeld 18 of ouder die er wel aan kunnen komen, die dan gewoon even langs school fietsen.
Onvoorstelbaar. En wat maakt nou in dat tienerbrein dat een kind dit gaat doen? Want ergens weten zij echt wel, dat is hartstikke slecht, dat wil ik niet. Mijn ouders zullen het ook afkeuren. Ik denk dat heel veel van deze tieners dat weten. En toch gaan ze ervoor. Hoezo kiezen we voor dit belachelijk slechte product?
Ja, je zegt het goed. Het weten zit er vaak wel in.
Ja.
Maar wat wij als volwassenen naïviteit zouden noemen, zit er ook wel in. En dat heeft ermee te maken dat het puberbrein pas helemaal ontwikkeld is op je 25ste.
Ja.
Dat gaat over het voorste gedeelte in de hersenen. Die gaat over keuzes maken, plannen, dat soort dingen.
Ja.
En pubers reageren veel meer op sociale prikkels, nieuwsgierigheid, nieuwe ervaringen opdoen. En dat neemt dan de overhand.
Ah.
Dat wil ook zeggen dat al die lange termijn, die enge lange termijn dingen waar wij het over hebben, dat die wat minder landen, die voelen ze wat minder.
Ja.
Dus het weten zit er wel in.
Ja.
Maar het voelen van die consequenties is er nog niet echt. Daar zijn ouders ook heel belangrijk voor. Maar dan het liefst op de korte termijn.
Ja.
Dus wat is het nut op de korte termijn om dit niet te doen? En de schade op de lange termijn benoemen is heel goed. Maar op de korte termijn dat landt beter bij pubers.
Ja. Dus eigenlijk zeg jij van dat jij het vanuit het puberbrein best wel kan uitleggen dat hier een enorme interesse voor is. En zit er nog iets in van dat het dus allemaal stiekem gaat? Hè? Ik bedoel, nogmaals, kinderen die weten dat ouders dit niet goed vinden. En toch gaan ze dat met iemand die dan 18 is, dus soms wel 6 of 7 jaar ouder is dan dat zij zelf zijn, een soort afspraak maken van ik wil dat wel van jou afnemen. Herken je dat stiekem gedrag en dat gewoon toch maar doen?
Ja, dat herken ik.
Mm-hmm.
Want stiekem, dat zorgt ook voor geen straf meestal, tot het uiteindelijk toch uitkomt.
Ja.
Maar het heeft er ook mee te maken dat als al jou, stel je voor je bent 15, hè, precies zo'n leeftijd is bewezen om verslaafd te raken. En daar heb je dan de rest van je leven last van.
Okay.
Zal ik dat eerst nog even uitleggen?
Ja, graag. Ja,
als je een jaar of 15 bent, dat is eigenlijk de leeftijd om verslaafd te raken. En het heeft ermee te maken dat er dan nog allemaal hersenbanen aangelegd worden. Maar dat ook hersenbanen door die nicotine dichtgezet kunnen worden als een soort van versperringen. Wat maakt dat je eigenlijk, als je een paar keer nicotine hebt gebruikt, dat het veel makkelijker is om daar verslaafd aan te raken, maar ook aan andere dingen. En het wordt uiteindelijk op de lange termijn moeilijker om ervan af te kicken.
Zo.
Eigenlijk ga je dus steeds voor die nicotine, terwijl het niet eens een heel goed gevoel oplevert, want uiteindelijk ben je juist gestrest omdat je het steeds weer nodig hebt.
Ja.
Dus eigenlijk, het liefst eigenlijk zou je voor je 20ste niet aan dat soort middelen moeten beginnen.
Ja. Ja. Ja, dat is een hele ideale wereld.
Ja.
Ja, precies. Maar dit vraagt echt om dat ouders in actie komen. En dat vind ik tegelijkertijd ook heel moeilijk. Want elke ouder die wil echt wel daar een grens stellen of zeggen, het komt niet in mijn huis, het mag niet. Tegelijkertijd heb je te maken met je puber waar je wel mee in verbinding wil blijven. En die gaat heus niet alleen maar nee accepteren. Wat is de actie?
Nou ja, als we het net hebben over dat stiekem, dan zijn dat denk ik de jongeren die alleen de nee te horen krijgen.
Ja.
Bewijs van dat het opvoeden op autoriteit gaat, hè? Of op macht zou je kunnen zeggen van het is een nee en het gebeurt dus niet. Dan is er dus vrij weinig ruimte voor gesprek. Mm-hmm. Dus dat zou wat mij betreft stap 1 zijn, dat is nieuwsgierigheid.
Okay.
Want pubers die kunnen wel denken, mijn ouders snappen het niet en ze hebben gelijk.
Ja.
Er zit een enorme kloof tussen en onze breinen zijn heel erg anders ontwikkeld inmiddels.
Ja.
Maar wat kinderen wel en pubers wel willen is vertellen. Dus nieuwsgierigheid en open, oprechte interesse in hun belevingswereld is heel belangrijk.
Ja.
En als je een gesprek over vapen aan zou willen gaan, dan kan dat ook heel laagdrempelig. Net als met drank eigenlijk.
Ja.
Elkaar niet aankijken tijdens het wandelen of terwijl je iets anders aan het doen bent.
Autorijden, ook altijd helpend.
Ja, ja, dat is een hele mooie. Vond ik zelf ook altijd fijn vroeger.
Ja, precies.
Dat is gewoon wat minder confronterend.
Mm-hmm. Ja, dus je bent nieuwsgierig als ouder.
Ja.
Ja.
Je kunt ook via een omweg op dat onderwerp komen. Denk bijvoorbeeld aan, goh, ik zag nou iets in de krant.
Ja.
Of hoe kijk je vrienden daar eigenlijk naar?
Ja. Ja. Ja, en dan ook gewoon langs je neus wegvragen. En jij, heb jij wel eens gevaped of hoe kijk je daarnaar?
Ja.
Toch?
Ja. Ja, en dan krijg je ofwel een gevoel voor of het liegen is.
Ja.
Het kan ook zijn dat je een gevoel krijgt van, goh, mijn kind die heeft hier best wel over nagedacht. Of die vindt er wat van.
Ja, dus je gaat eigenlijk open dat gesprek aan en je blijft op zoek naar de verbinding die jij hebt van jouw ouder van jou als ouder naar je kind.
Die verbinding is zo belangrijk.
Ja.
En ik wil dan gelijk als tip geven om veel quality time in te bouwen, want als ouder ben je ook een voorbeeld.
Dus eigenlijk zeg jij, die ouder-kindrelatie is eigenlijk het sterkste wapen wat je hebt als ouder.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker, want ook al worden die vrienden zo ongelooflijk belangrijk, er is nog steeds, hebben we het vaker over gehad, die loyaliteit naar de ouders toe.
Ja.
Je hebt echt meer in te brengen dan je denkt, ook al lijkt het niet zo.
Maar dat vind ik ook een geruststellende gedachte. Want ik heb heel vaak het idee van, ja, je wil natuurlijk die grens stellen. Ik vind ook ergens dat je, dat hebben we het vaker over gehad, dat je als ouder ook een grens mag stellen. Maar met dat puberbrein en die enorme drang naar ik weet het zelf of ik doe het zelf wel, word je soms zo buitenspel gezet.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, nou vergis je niet, wat toch de impact is van jouw relatie met je kind.
Ja, en weet je wat, het is een discussie, kun je wel winnen. Maar op de lange termijn verlies je er eigenlijk alleen maar aan. Dus het gaat over die verbinding. Het gaat niet zozeer over jouw punt maken, het gaat over een gesprek en op informatie komen.
En dan maak je meer kans op... op dat een kind luistert en eigenlijk doet wat je wil.
En eerlijk is. Ja,
ja precies. En eerlijk is. Ja. Maar zet jij dan die openheid, zeg maar, dat zet je eigenlijk boven. Jij gaat naar mij luisteren, want dit is mijn regel.
Ja.
Ja. Ja, omdat?
Omdat het meeste effect heeft.
Hoi. Ja, op langere termijn weet je dat ook. Of...
Ja, ja, en gewoon om tot informatie te komen en om die band inderdaad... goed te houden en om het stiekem gedrag te voorkomen.
Ja.
Maar ook omdat een nee, misschien weet je het zelf ook nog wel van vroeger, een nee zonder reden heeft niet zo heel veel effect.
Nee.
Of een jij mag dit niet. Wat bij pubers heel belangrijk is om uitleg te kunnen geven en dus een rustig moment te hebben om even te praten.
Ja.
Over waarom je nou eigenlijk nee zegt op iets of waarom een bepaalde regel die pubers nog moeten leren, daar zijn we als ouders voor.
Ja.
Ja. Waarom die nou zo belangrijk is.
Ja, dus je zegt, volgens mij zeg jij van, onze kinderen luisteren eigenlijk het meest naar ouders waarmee ze zich verbonden voelen.
Ja.
En is die verbinding er niet, dan ontstaat er straffen en macht en dan zijn ze helemaal weg. Maar is die verbinding er wel, dan heb je het idee dat er veel meer vertrouwen, openheid en ook respect ontstaat.
Ja, ja. Zeker als die verbindenheid naast de verbondenheid met vrienden mag bestaan.
Ja.
Als de verbondenheid met je ouders er niet is, dan is het natuurlijk makkelijker om met die vriendengroep mee te gaan. Die waarschijnlijk ook in dit geval dan denken, ah, vapen maakt toch niet uit als je het één keer doet.
Nee, precies. Dus het belang van de relatie, dat is, wordt mij nu weer duidelijk,
is
enorm. En mag ik wel als ouder duidelijk zijn over van, ik ben tegen vapen. Ik ben er niet voor.
Zeker. Ik denk zelfs dat emotietonen niet echt een probleem is. Want stel je voor dat je een vape ziet liggen op de kamer van je kind, van een jaszak. Ik kan me goed voorstellen dat ouders zich enorme zorgen maken om het idee van jeetje, straks wordt mijn kind ziek of raakt hij verslaafd. Dus dat er een emotie bij komt is heel begrijpelijk.
Ja.
En die laten zien is ook niet zo'n probleem.
Mm-hmm.
En dan zeggen ik wil dit gewoon niet hebben is ook niet zo'n probleem als je daarna een dialoog aangaat, rustig in gesprek gaat en nieuwsgierig bent.
Okay.
Ja, en niet oordelen.
Ja, maar probeer dat eens even concreet te maken, want ik vind dat vaag. Want aan de ene kant zeg ik dus... Ja, je weet dat ik het er niet mee eens ben, maar toch gaat mijn kind dan vapen. Waar ligt nou mijn kans als ouder? Want ik wil zo graag dat hij stopt.
Ja.
Heb ik een kans?
Ja, ja, ja. Er zijn genoeg situaties waarin het gelukt is om een kind weer te laten. Of eigenlijk doet hij het zelf, hè, om te stoppen met vapen.
Ja.
En dat heeft weer te maken met niet oordelen. Als je begint met oordelen, dan is de kans vrij groot op verzet.
Ja.
Dus hoe ingewikkeld ook, kan jij dus je eigen mening uit en zeggen ik wil dit gewoon echt niet hebben. Hoe gaan we hier komen en hoe kan ik jou helpen?
Ja.
En wat vind je er zelf van?
Ja.
Nou, en dan kan je natuurlijk naar hele concrete voorbeelden gaan kijken. Want sommige pubers zullen zeggen van, joh, maar het is toch niet zo erg als roken?
Ja.
Dat is dat naïvige waar ik het eerder over had. Jij kan weten als volwassene, dit klopt helemaal niet. Maar hoe ga je dan luisteren naar het standpunt van je kind waar die dat vandaan heeft? Of hoe dat in dat brein werkt?
Ja. Ja, en daar moet ik dan als moeder zijn, dan moet ik daar eens eventjes het geduld voor opbrengen.
Ja.
Om te zeggen, oh joh, laten we samen eens eventjes, weet ik veel, op het Trimbos instituut kijken van wat er nou geschreven wordt over vapen.
Ja, er is veel. Het helpt enorm als je zelf goed geïnformeerd bent.
Oh ja. Ja. Nou, daar kan ik ook me in voorbereiden. Van, ik heb gewoon eigenlijk mijn praatje klaar.
Ja, precies.
Ja, precies. Oké, maar dan kan ik dus wel zeggen van, lieverd, ik wil dat je niet vaped. Ik kan het niet goedkeuren. En ik wil dat heel graag dat ze er open en eerlijk over praten.
Ja, ik heb liever dat je eerlijk bent dan dat je stiekem bent.
Ja.
En dan kan ik je helpen als het nodig is.
Ja, dat geeft mij toch de meeste kans om invloed uit te oefenen op dit gedrag.
En wat misschien ook wel fijn is voor ouders om te weten, dat is dat er zijn wel onderzoeken gedaan naar jongeren en de regels van ouders.
Ja.
En die jongeren tot een jaar of 16 was dat, die zeggen eigenlijk allemaal van, ja, ik vind de regels van mijn ouders zo gek nog niet. En ik zou mijn kind later zelf ook zo opvoeden. Oh, het gaat dan over drank en over vapen. Dus het is ook wel weer hoopgevend dat veel jongeren denken, ja, ik ga er wel in mee.
Ja.
Ook al houden ze zich er soms niet aan. Maar het is wel fijn om te weten dat het begrip er vaak wel is.
Ja.
Dat je niet die zeurende moeder bent.
Ja, precies. Ja.
En het is ook fijn om daarbij te zeggen natuurlijk van, ik zeg dit omdat ik me zorgen maak.
Ja,
alles met regels en grenzen gaat over, ik zeg dit omdat. Anders dan zit het op weten en niet op voelen, waar we het eerder over hadden.
Nog een keer, dat laatste. Anders zit het op weten en niet op voelen. Leg dat eens nog eens uit.
Ja, we hadden het erover dat pubers vaak de regels wel goed weten.
Ja.
Toen zei ik, ze weten het vaak wel, maar ze voelen hem nog niet helemaal, omdat ze op korte termijn denken.
Ja.
Dus als jij zoveel mogelijk redenen geeft en uitlegt wat jouw intentie is van de grens of van de regel, dan kom je een stuk verder.
Ja.
Want dat begrijpen ze natuurlijk een stuk beter.
Ja. Ja, precies.
Want die zorgen die mama zich maakt over de lange termijn, heb ik toch nog lang niet.
Mm-hmm.
Ik stop voor die tijd wel. Zo.
Ja. Ja. Hey, en herken jij het gevoel van dat ik me als moeder zeg maar echt machteloos kan voelen in, ja, ik probeer zo goed richting te geven. Ik probeer zo goed grenzen te stellen. Maar dat ik helemaal geen contact bijna heb. En dat het zomaar, ja, zo'n puber zomaar langs mij heen gaat met al zijn gedrag.
Ja.
En dat raakt mij, dat maakt me machteloos. Herken je dat?
Ik herken dat in heel veel situaties inderdaad. Omdat pubers gaan ook veel meer zelf aan het roer zitten.
Mm-hmm.
En deels is dat een soort acceptatieproces. Maar het maakt natuurlijk ook angstig, omdat je niet alles meer in beeld hebt.
Ja, mijn zorgen zijn er wel echt reëel dan, vind ik. Ja.
Ja.
Ja. Wat kan ik met dat gevoel voor mezelf, van machteloosheid?
Een tip die ik ga geven is sowieso praten met andere ouders over dit onderwerp. Want je wil natuurlijk ook niet overmatig controlerend worden.
Mm-hmm.
Met het risico op dat juist die verbinding...
Hi.
Hallo. Dat juist die verbinding dan minder wordt.
Ja, mooi hoor. Wat jij zegt van praten met anderen over. Dat ik denk dat in het afgelopen jaar... We hebben veel podcasts opgenomen met verschillende mensen. En ik hoor dat toch wel als tip van alsjeblieft, heb het er onderling met ouders over.
Ja.
Want hoe de ene het doet, kan zo'n weer een tip in zitten voor de ander.
Ja.
En dat geeft je ook even lucht dat achter elke voordeur er vaak een onderwerp is dat je je als ouder soms ook machteloos voelt.
Ja.
Ja, mooi.
Maar ik heb ook wel eens gehoord dat ouders van een groep 8 met z'n allen hebben gezegd, geen Snapchat. En dat het argument van die kinderen van, ja, maar Pietje heeft het ook, dat toen al niet meer kon.
Ja, oh wauw.
En dat het toen eigenlijk heel makkelijk ging, want ja, niemand heeft het.
Ja.
Zo groot zou je ook nog kunnen denken.
Ja.
Maar ook het praten over je zorgen en over die machteloosheid zou heel goed kunnen zijn, omdat er gewoon een hoop herkenning is.
Ja, ja. Nou, wat ik hier nu fijn aan vind, is dat ik wel voel, als ik inzet op de zachte kant eigenlijk, echt in verbinding ben met mijn kind, en dat ik altijd, wat er ook gebeurt, mijn oude kindrelatie zeg maar bovenaan zet, dat mogelijk mij grip geeft.
Ja.
En als ik grip heb, dan ervaar ik denk ik meer regie.
Ja.
Klopt dat?
Ja, zeker.
Ja.
En dat kan heel klein beginnen.
Ja.
Het hoeft niet meteen over iets moeilijks te gaan om inzicht te krijgen hoe het met je kind gaat, maar kijk maar eens wat er gebeurt tijdens het avondeten.
Ja.
Wat ze allemaal gaan vertellen als het vrijblijvend is, bewijs van of als er oprecht interesse is.
Ja, maar eigenlijk zeg ik dat regie hebben, wat jij dan vervolgens koppelt aan mooie momenten. Hè. Creëer ook goede momenten, want dan ben je weer goed in verbinding.
Ja.
Dat geldt voor zoveel stress slash problemen in het huishouden.
Ja.
We hebben het nu natuurlijk over vapen, dat je denkt, oh, mijn kind vaped, help. Maar je kan ook denken, oh, mijn kind is altijd te laat thuis. Of, oh, mijn kind heeft te veel drank opgedronken. Of, oh, mijn kind, zijn boosheid is veel te groot.
Ja.
Als je dat probleem slash, ik noem het soms wel een monster, voortdurend in je huishouden laat zijn en je daar met z'n allen alleen maar op gefocust bent,
ja,
dan wordt het ook zo groot.
Ja, precies.
Dus af en toe even doen alsof het er niet is en je juist verbinden op de mooie momenten of op de kleine dingen die jij net ook noemt, dan ontstaat er iets anders.
Ja, klopt, absoluut. Ja. Ja, en dan kan het weer bewegen.
Mm-hmm.
Het staat minder vast. En ja, het wordt veiliger, hè? Dat is misschien wel het belangrijkste woord wat hier ook nog in zit. Dat communicatie wordt dan veiliger, want het kan ook leuk zijn. Er is niet altijd dat spookje dat het weer over dat moeilijke onderwerp gaat hebben.
Ja.
Terwijl we natuurlijk ook vinden dat het moeilijke onderwerp goed besproken moet kunnen worden. Maar dat, dit is dan eigenlijk waar we het nu over hebben, de basis die je daarvoor legt.
Ja, dus nog even voor de duidelijkheid, de basis die je zou willen leggen, met welk probleem ook. Toevallig hebben we het nu over vapen en ja, de enorme risico's die dat met zich meebrengen. Maar welke basis leg je altijd?
Veiligheid, openheid.
Ja.
Nieuwsgierigheid, zodat je gewoon, en verbindingen,
ja,
dus quality,
ja,
time.
Ja.
Je mooi, mag er zijn.
Ja, mooi. Verder, als je het nog even hebt over dit onderwerp, wat komt er nog in je op waarvan je denkt, joh, ik heb me erin verdiept, ik wil een aantal feitjes of een aantal andere dingen nog delen, waarvan je denkt, dat is goede informatie voor de ouders.
Nou, wat ik wel belangrijk vind is bij pubers om dat sociale brein nog even uit te lichten, want die wint vrij snel.
Ja.
En dat is ook heel gezond, want er is loyaliteit naar jou als ouder, maar ook naar vrienden. Dus het kan best wel verwarrend zijn voor pubers dat ze denken, ja, maar ik hou van mijn moeder en die zegt dit en die wil voor me zorgen. Maar mijn hele vriendengroep, die vape bijvoorbeeld, en die vindt het allemaal niet zo'n probleem. Wie heeft er gelijk?
Ja, precies.
Het is wel goed om dat te beseffen als ouder, dat die stem van die vriendengroep heel erg groot is. En ja, dat dat dus naïvig is, maar niet slechtigheid, zeg maar.
Nee.
Het is niet dat jij niet serieus wordt genomen.
Nee, precies. Dat is echt wat het brein doet.
Ja.
Ja.
Ja, en ja, dat brein wil continu nieuwe ervaringen. Of het nou een fatbike is, of vapen, of,
ja,
of telefoons, het zit hem in alles.
Ja, oké. Okay.
Maar het is wel mooi om dat onderdeel te laten zijn van dat leven, want dat is gewoon groot. Maar in mijn ervaring helpt het heel erg om te bedenken, oké, dit is zo belangrijk. We sluiten dat in en we hebben het daar ook gewoon over.
Oh,
we,
ja,
hebben het over je vrienden, we hebben het over die telefoon.
Ja.
In plaats van dat we continu afwijzen dat, ja, dat er ook is. Ja.
Ja. Ja, of dat je er dus heel veel weerstand op zet. Want,
ja,
want het tegenoverstellen van insluiten is eigenlijk uitsluiten.
Ja.
En dus als we het er niet over hebben, we doen alsof het er niet is. Of we zetten het echt buiten de deur. Daarmee maak je het probleem niet kleiner.
Nee.
Nee. Dus het insluiten van het probleem. En dat doe je door het echt met elkaar te bespreken. Het aan te durven kijken. En dat geeft vaak al heel veel ruimte.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Nou, dan kan het ook nog zo zijn dat je kind in een vriendengroep zit die inderdaad vape heel normaal, of iedereen doet het bijvoorbeeld, hè, dat hoor je dan vaak.
Ja.
Hoe ga je dan vervolgens helpen dat je kind nee kan zeggen in zo'n situatie? Hè? Daar,
oh,
kun,
ja,
je, daar hebben we het met drankgebruik ook nog wel over gehad, van, mm-hmm, hoe maak je een kind sterker om zelf nee te kunnen zeggen.
Ja.
Nou, toen zei ik al iets van krachten vergroten bij pubers, dat kan heel erg helpen. Mm-hmm. En focus op die korte termijn, dus dat nut. Wat begrijpen andere pubers ook in taal? En dan kan je denken aan voetbal. Dus bijvoorbeeld, ik wil graag niet veel hoesten, omdat ik op voetbal zit en ik wil het goed blijven doen op de training. Dat zou een argument kunnen zijn om van wat groepsdruk af te komen.
Nog een keer, wacht. Ik begrijp het nog even niet. Als even tot verhouding van vapen. Jij zegt iets met korte termijn en een puber. En een opvoedtip voor ouders. Nog een keer.
Even terug, hoor.
Ja, even terug.
Je wil eigenlijk kinderen helpen en pubers helpen om nee te kunnen zeggen, terwijl dat sociale, ja, belang zo groot is.
Ja.
Dus als iedereen vaped of iedereen drinkt.
Ja, dat is hetzelfde. Ik denk dat ik het nu begrijp. Sorry hoor voor mijn onderbreking. Maar dat ik soms wel eens zeg tegen mijn dochter, joh, dan zeg je toch dat het voor mij niet mag. Dan heb ik de,
ja,
schuld.
Ja.
Is dat het trucje?
Ja,
ja,
precies.
En nu even dan het trucje voor vapen.
Ja, want pubers willen geen gezichtsverlies lijden bij de vriendengroep.
Ja.
Nou, pubers denken dus bijvoorbeeld op korte termijn en in nut. Dus als je zou zeggen als kind van, ja, ik wil niet ziek worden later, dan zal dat minder blijven plakken bij mensen dan,
ja,
wanneer je zegt, ja, maar ik zit op voetbal op hoog niveau of ik wil beter worden. En ik wil gewoon dat mijn long het goed blijven doen.
Ja, ja, precies.
Dus ik wil presteren op die training of ik, ja, wil graag blijven dansen.
Ja. Dus het is ook nog fijn omdat jij dus begrip hebt voor het gezichtsverlies wat je puber leidt in die groep. Ga je samen met je dochter of met je zoon eens even ontdekken van, joh, wat zou je nou tegen die vrienden kunnen zeggen zonder dat je helemaal voor apen staat.
Ja, precies.
Ja, Ik begrijp het.
Die afleiding trouwens, dat dansen en sporten waar ik het net over had, dat zou je kunnen zien als afleiding en dat helpt dus enorm bij het stoppen. Veel prikkels, eigenlijk zijn pubers chronisch onderprikkeld, omdat dat brein zo werkt. Dus richt je op iets wat goed voor je is. Voor sommige kinderen is dat dus voetbal of dansen. Voor andere kinderen kan dat iets creatiefs zijn. Ja. Maar dat je dat dus gaat vergroten, eventueel ook met het gezin samen.
Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want we kunnen natuurlijk ook nog, want ja, dat is wel een mooie aanvulling. Want ik heb het natuurlijk nu de hele tijd over van joh, om te voorkomen dat. Maar de kans is al groot dat je kind al vaped. Ja. En dan wil je dat je kind eraf komt.
Ja.
En jij zegt om dat succesvol te maken, moet je afleidingen inzetten.
Ja.
En dan weet jij vanuit het brein dat bewegen, dansen, maar ook iets doen wat hij zelf heel leuk vindt en dat heel veel inzetten.
Ja.
Ja. Oh ja.
Ja, waar die motivatie van die puber zelf vandaan komt.
Ja.
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 En dat is mooi om als ouders te kunnen faciliteren dan.
Ja, en dat vind ik ook wel mooi om dat soms ook aan die puber zelf uit te leggen. Zo van, joh, we moeten op zoek naar jouw eigen motivatie, want anders kan ik het wel verzinnen, maar dan gaat het toch niet meer.
Ja, precies.
Want jouw brein wil het overdreven zelf. Ja. Moet het zelf willen, ja. Oké. Ja, mooi nog.
Hetzelfde met nadenken over regels. Of regels stel je als ouders en dat moeten pubers gewoon nog leren. Maar als je kijkt naar consequenties. Kijk, je hebt gezondheidsconsequenties, maar die landen dus nog niet per se helemaal. Misschien wel op de korte termijn als we het hebben over hoesten en zo. Maar als ze bijvoorbeeld dan een afspraak niet nakomen van, stel je voor je hebt afgesproken of de regel is, je mag voor je 18e niet vapen vanwege die niks 18, weet je wel?
Ja.
En wat nou als niet lukt? Dat een puber dan zelf gaat meedenken over, ja, hoe ga ik nou de volgende keer beter doen.
Ja. Ja. Ja, dus dan laat je hem zelf ook actief nadenken over de consequentie.
Dat is echt heel belangrijk. Ja. Zelf nadenken over het hele onderwerp, over de nadelen daarvan, over waarom ze het doen.
Ja.
Dat kan alleen maar in een open gesprek.
Ja, ja, mooi. En ook dit, hè, heb ik eigenlijk vaker teruggehoord in podcasts, dat mensen inderdaad ook zeggen van, joh, laat die puber zelf de consequentie ook bedenken. Dat heeft Ceres toen ook genoemd.
Ja.
En ik vind dat ook heel helpend. Maar het is toch gek dat wij met z'n allen heel lang hebben gedacht. Of dat ik denk dat het nog steeds zo gaande is. Dat ouders zo gewend zijn om regels eigenlijk op te leggen. En te zeggen, ja, maar zo gaan we het doen.
Ja.
Terwijl dat wel past als je kind jonger is. Want dan moet hij ook tegen jou aanleunen, zeg maar. En snap je, dan wil je ook dat een jong kind gewoon meegaat. In de manier waarop jij denkt, dit is het beste voor mijn kind. Maar je moet ergens ook gaan accepteren dat dat een houdbaarheidsdatum heeft.
Ja, precies.
Ja. En blijkbaar zijn we daar niet zo goed in. Weten dat die puber zo autonoom wordt en dat brein zo overactief is in ik wil het zelf doen. Dat vinden wij toch als ouders heel ingewikkeld blijkbaar.
Ja, ja en pubers ook. Ja. Maar ik denk wel dat zeg maar, die vrijheid is heel erg belangrijk. Maar wat ik altijd wel mooi vind om te bedenken is dat vrijheid is er eigenlijk alleen maar binnen kaders. Anders ben je bijna aan het verdrinken.
Ja.
Als alles mag en kan,
ja.
dan zijn er risico's. Dan is het heel erg moeilijk om nog een soort kompasje te hebben. Dus als je als ouders dat kompas bent voor je puber. En dus wel regels stelt, een kader. Daarbinnen kunnen ze vrij zijn en die autonomie vinden.
Ja.
Maar je bent er weer om te helpen
en
zorgen. Hè, op het moment dat het dus niet lukt of dat er risicovol gedrag is. Of een regel niet nagekomen wordt. En daar kunnen ze dan zelf over meedenken.
Ja, en tot slot denk ik dat het goed is om te weten. Die kaders die gaan wij stellen. Maar dat kunnen wij het allerbeste stellen. En het wordt het allerbeste geaccepteerd als er sprake is van een ontspannen oude-kindrelatie.
Ja.
Vol respect en verbinding.
Ja.
Ja, mooi.
Dankjewel. En oprechte interesse en nieuwsgierigheid.
Exact. Ja, precies.
Wat ik ook nog een mooie vind om mee af te sluiten, dat is dat pubers eigenlijk heel goed het gaspedaal weten te vinden, maar dat je als ouder soms even moet helpen om de rem te zijn.
Ja, mooi. Dankjewel.
Graag gedaan, dank je.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik.
Ja, ik vind vapen toch onvoorstelbaar dat het mag eigenlijk in dit land. Want jeetje mina, wat is het slecht. Alle onderzoeken zijn zo bizar. Het lijkt er echt op alsof het ook nog slechter is als alcohol. Dat zeg ik misschien een beetje gek, maar dat komt misschien ook omdat ik zelf aan alcohol gewend ben. En vapen ken ik echt niet. Dus dat vond ik ook fijn aan deze podcast, dat ik iets meer beeld heb nu bij wat is het. Ja, die machteloosheid die een ouder denk ik ook hierin kan voelen. Ik hoop dat we iets meer handvatten hebben kunnen geven. En vooral gaat het er dan weer over dat de relatie die je opbouwt met je kind, dus echt het contact aangaan, nieuwsgierig zijn, dat de beste tool is. Niet gelijk keihard die grens stellen,
Maar echt in gesprek gaan, zeker als je kind al zoveel interesse ervoor heeft, heeft alleen straffen, heeft geen zin. En dan haak ik toch weer aan bij wat Maaike zo goed weet en ook wat zij zo vaak in gezinnen ook deelt. Een echte nee zonder reden heeft gewoon niet zoveel effect. Dus weet goed waarom je nee zegt. Ga het gesprek op een rustig moment aan. Maar wees alsjeblieft als ouders alert op de zorgen die vapen met zich meebrengt. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Bert Wienen. Hij bouwt aan inclusief onderwijs en een krachtige opvoeding. Hij is pedagoog, onderzoeker, ondernemer, spreker en auteur. En met zijn boeken bereikt Bert een breed publiek van ouders, leraren, maar ook beleidsmakers en studenten. En ik heb hem ontmoet voor een goed gesprek tijdens wel een frisse wandeling.